Dankjewel, Art.
Heel boeiend, zeg. En geloof het of niet, maar dat wat ik vanmorgen wil vertellen, sluit daar eigenlijk naadloos bij aan. En dat zonder dat wij het hebben besproken vooraf. Helemaal, artsinitiatief staat helemaal los van dat wat ik had gepland. Maar ja, dat blijkt eigenlijk al uit de titel. Gevaarlijk rollenspel. En feitelijk, ja, waar Art het over... Want u dacht dat u Art zag, hier, maar het was eigenlijk... Gert, hè? Ja, ja, ja. Hij speelde een rol. Zou zomaar kunnen, hè? Een heleboel van u zou het wel even niet eens hebben gezien en opgemerkt. Ik wel trouwens. Ja, dat wel. Ja, en Caroline, jij ook, hè? Ja, ja. Goed. Nou, het is zo... waar ik het over wil hebben, dat sluit aan bij wat ik vorige week zondag op Urk, zo zeg ik dat netjes, heb besproken. En toen was de titel van wat ik daar heb verteld, hypocrisie van valse woorden. Of zoals de MBG-vertaling dat zegt, huichelarij van leugensprekers. En u was, de meeste van u waren daar niet bij. Een paar uitzonderingen waren daar slechts. En dit is min of meer een vervolg daarop. En ik kan u geruststellen, dit is geheel onafhankelijk te beluisteren en ook te begrijpen van wat ik vorige week heb verteld. Maar het sluit er wel op aan. Het gaat namelijk inderdaad over rollenspel, over hypocrisie en over toneel. Maar laat ik dan, voordat we dat gaan doen, eerst eventjes nog naar dat gedeelte toe gaan. Waar die uitdrukking van de hypocrisie, van valse woorden, aan ontleend is. En dat is 1 Timotheus 4. Ik heb dat vorige week dus ook besproken, nu een iets andere invalshoek. En ik kan daar over een aantal dingen gewoon redelijk kort zijn. Paulus had in deze persoonlijke brief aan Timotheus, had hij al geweldige dingen naar voren gebracht. Maar hij waarschuwt dan ook in... Je ziet dat eigenlijk ook meteen in de wijze waarop hij dit formuleert van... Maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden... En daar zit iets in besloten, een contrast, een tegenstelling. Namelijk, dat wat ik je vertel, de gezonde woorden... Dat is een van die sleuteltermen die in deze brieven nogal vaak dus naar voren komen... Er zal van worden afgeweken. Want het is heel opmerkelijk zoals Paulus spreekt over het geweldige evangelie wat aan hem is toevertrouwd en waarvan hij ook de apostel is en de leermeester van de natie. Zo noemt hij zich ook in deze brief heel uitdrukkelijk. God heeft hem daartoe uitverkoren om die boodschap van die ene grote God die alles in zijn hand heeft en... Ja, die de redder is van alle mensen. Dat is trouwens ook 1 Timotheus 4. De redder van alle mensen. Speciaal van hen die geloven. Zegt hij, beveel en leer dit. Maar hij waarschuwt aan het begin van dit hoofdstuk al... voor het feit dat er een andere kant op zou gaan in de christenheid. Hij waarschuwt, daar komt het gewoon op neer. De christenheid zou eigenlijk van kwaad tot erger zich ontwikkelen. Hij zegt, de geest zegt dat, Gods geest, zegt dat uitdrukkelijk. En dat in latere tijden, en die tijden, dat is eigenlijk ja, de tijden vanaf het moment dat hij dit schreef, meer speciaal ook straks, als ik er niet meer ben, de tijd na de apostelen, om het eventjes in een tijdschema voor te stellen. Je hebt dus ergens het begin van onze jaartelling, dat de apostelen, dit is een tijdlijn trouwens van 2000 jaar, de apostelen gingen ergens, die traden op in de eerste eeuw. En na hun heen gaan begonnen die latere tijden. En ik moet erop wijzen, dat er is een uitdrukking die erop lijkt, maar wel degelijk anders is. En dat is de uitdrukking die hij gebruikt, bijvoorbeeld in de 2e Timotheusbrief. Als hij waarschuwt voor wat er in de laatste dagen gebeurt. U voelt het al, later is om het eventjes ja, je bent docent Nederlands geweest of niet. Dat is een vergrotende trap. En laatste, dat is een overtreffende, ja. De overtreffende trap, precies. In latere tijden, dat zijn in feite alle tijden na het heengaan van de apostelen. En de laatste dagen, ja, die kan ik niet per se markeren. Ik weet niet precies wanneer die beginnen. Ik weet wel wanneer ze ongeveer eindigen. Maar dat is de periode, de slotfase. Dat zie je ook heel duidelijk als Paulus dat zegt. Dat is de slotfase van deze aion. De slotfase ook van, ja, van de gemeente hier op aarde. Dat is dus... Ik zal straks ook laten zien hoe daar een sprake is van een ontwikkeling. Een neergaande ontwikkeling. Het plaatje komt straks dus nog een keertje voorbij. Maar Paulus zegt... De geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen afstand zullen nemen van het geloof. En die sommigen, dat blijkt hier uit de context, dat zijn juist leraren. He, dat is heel effectief als je de mensen in het algemeen op een ander spoor wil zetten. Ja, dan moet je bij de, zoals dat dan heet, de influencer zijn. Degene die het onderwijs vertellen. En als die om zijn, ja, dan heb je in feite maar een kleine groep nodig. En dat zie je bijvoorbeeld ook, ik kom er straks nog even op terug, dat je in de vierde eeuw kreeg je dan, had je daar zo'n concilie. Hè? Dat waren, er zaten een paar honderd bisschoppen bij elkaar. En die hebben toen eigenlijk besloten, in dogmatisch, een dogma betekent een besluit, die hebben besloten, dit is voortaan de leer. En dat was van de drie-eenheid en van de helle straf, nou ja, al die dingen zijn toen ook vastgelegd. En dat waren maar een kleine groep, dat waren maar sommigen, jawel, maar daardoor, omdat zij eigenlijk bepalend waren, beslissend waren, leidend waren, ja, ging de rest daarin mee. Maar Paulus zegt ook, sommigen zullen dan afstand nemen. Dat staat in het Grieks een woordje, dat ja, in de MBG wordt, en de MBG-vertaling, trouwens de Statenvertaling ook, geeft het weer met, die zullen afvallen. Maar het is niet afvallen. Het is afvallen, dat kan nog iets per ongeluk zijn. Ja, afvallen kan ook heel bewust zijn en dat kost het heel veel moeite. Ik hoor het ook wel eens een keer voorbij komen. Als oproep dan, hè. Ja. Maar nee, afstand nemen, dat is... Het Griekse woord is apostasia. Apo is een voorzetsel, betekent vanaf. En dat stasia heeft te maken met staan, met... Ja, dus af, ergens van afstaan of afstand nemen. En Paulus voorzegt dat. In het Grieks, in het Engels zie je dat trouwens, dat is gewoon een Engels woord, apostasia. En dat is afstand. Men zal afstand nemen en wel van het geloof. En met het geloof bedoelt Paulus dan ook de geloofswaarheid. Het is niet zozeer, het is geen werkwoord. Ik geloof, jij gelooft. Nee, het is... De geloofswaarheid, dat wil zeggen de gezonde woorden, de gezonde leer, zoals Paulus die onder de natiën had onderwezen, had vastgelegd en opgetekend, zodat wij daar nu kennis van kunnen nemen. Wel, men zou in latere tijden daar afstand van nemen. Dat voorzegt hij en met grote nadruk, ik moet er trouwens ook bij zeggen dat hij dat al eerder ook had gedaan, vandaar ook uitdrukkelijk, het is iets wat je uitdrukkelijk doet, dat doe je ook bij herhaling. En ooit had hij op het strand van Mileten, al in Handelingen 22 lees je dat, had hij al heel duidelijk ook voorzegd dat die ontwikkeling zich zou gaan aftekenen. Sommigen zullen afstand nemen van het geloof. Je krijgt dus dit verhaal. Ik gaf deze dia, tenminste een andere versie daarvan, zojuist al eventjes, toen wees ik er al eventjes op van wat je, als dit nou de hele kerkgeschiedenis is, vanaf het begin tot aan, nou ja, tot waaraan we nu zijn. En de zes dagen, om even met Art te spreken, de zes millennia zijn zo'n beetje voorbij. En in ieder geval, wat Paulus voor zegt, er zal sprake zijn van een apostasia, een afstand nemen van het geloof. En dat begint dan met sommigen. Maar als dat de invloedrijke en de leiders zijn, dan gaat de rest mee. En dan zie je ook in latere tijden, je hebt Volgend jaar gaan we ongetwijfeld heel veel horen over Nicea. Waarom? Omdat het dan precies 1700 jaar geleden is dat het de belangrijkste kerkelijke concilie, ecumenische concilie, waar alle kerkelijke belijdenissen, van Rooms-Katholiek tot Grieks-Orthodox tot Protestants, maakt niet uit, alle belijdenisgeschriften gaan terug op die orthodoxe leer van het concilie van Nicea. Ja, toen is al per decreet zijn dingen afgesproken. Bijvoorbeeld ook de leer van de drie eenheid en zodanig dat als je daarin niet gelooft, dan ben je voor eindeloos verloren. Voor eeuwig verloren, ja. Dat is toen besloten. Daar was een andere figuur, Athanasius. Daar heb je ook een geloofsbelijdenis van. En daar werd dat allemaal zo geformuleerd. En men nam ook heel duidelijk afstand van Israël. En de paasdatum werd daar toen ook besloten. Het flautere feit dat twee weken geleden Pasen gevierd werd. Dat is waarom op die datum? Nou, dat is toen al in Nicea geregeld. Dus ga niet denken van, oh, dat is Nicea, dat was zoveel 1700 jaar geleden. Daar hebben wij niks mee te maken. Jawel, daar hebben we alles nog mee te maken. De hele christenheid, de orthodoxie, is daarop gebaseerd. Sterker nog, onze hoogtijden zijn daar geregeld en besloten. En het zou uiteindelijk, dat het inderdaad een neergaande ontwikkeling is, is niet alleen maar omdat Paulus voor zegt van, ja, men zal, begint met sommigen die afstand zullen nemen. Uiteindelijk, en dat is wat hij voor zegt over de laatste dagen, men zal de gezonde leer niet meer verdragen. Dat is het eind van het liedje. Dus ik vind het toch van belang om het te zeggen. Paulus zegt het ook met nadruk. Waarom? Wel, in contrast tot het geweldige evangelie, het goede bericht wat hij heeft doorgegeven, dat alles overtreffend is, voorzegt hij ook dat degenen die geacht worden en waarvan iedereen denkt dat zij de dragers daarvan zijn, de vertolkers ervan zijn, ja, hij voorzegt, dat gaat dus niet gebeuren. Zij zullen daarvan afstaan. Dat moet je weten, want anders zou je denken van, nou ja, goed, als je wil weten van wat het evangelie is, dan ga je gewoon naar degene die, ja, die geacht worden dat te vertellen. Dan ga je wat er in de kerk verteld wordt, en alles wat christelijk heet. Ja, Paulus zegt, dat is dus niet zo. En het eindigt dus zo dat men in het algemeen niet eens meer op het moment dat je komt met de gezonde leer, gewoon dat onderwijs wat Paulus heeft gegeven, dat verdraagt men niet eens meer. Men wil er niets van weten. Dus ja, het is niet voor niks een neerwaartse pijl. Dat apostasia, of dat afstand nemen van het geloof, dat zou al, nou, dat tekende zich feitelijk al in Paulus' eigen dagen af. En in latere tijden zou het echt voortgezet worden en per decreet ook zo worden ingeleid. En uiteindelijk, ja, nou, zou de hele christenheid dus totaal dus verziekt zijn. Want dat is wat je krijgt als de gezonde leer niet meer verdraagd wordt. Nou, want ik ben nog steeds niet eigenlijk bij mij, zoals we vaker hebben, maar ja, ik moest dit toch even zeggen, hoe dat dan in zijn werk gaat. Want dan zegt hij, terwijl zij dus, men zal de, hoe stond het nou ook weer? Oh ja, sommigen zullen afstand nemen van het geloof, terwijl ze acht geven, dus hoe gaat dat in zijn werk? Nou, ze geven acht op misleidende geesten en hij noemt het leringen van demonen. En dan moet je weten dat het woord demon, helaas wordt het in onze vertalingen weergegeven met boze geest. Boze geesten, meervoud. Maar dat is niet correct. In het woordje demon zit geen morele kwalificatie, boos in. Dat is het wel, maar dat zit niet in het woord zelf, zo bedoel ik het. En demonen, dat zijn gewoon de goden van de volkeren. En zodat leringen, de Grieken noemden hun goden demonen. En dat betekent dus dat ook leringen van demonen niks anders dan leringen zijn van, ja, de goden uit de andere volkeren, of leringen van uit andere religies. En er zijn er vele. Ik bedoel, de Grieken hadden ook een heel pantheon. Hè? Dat wil zeggen, een hele scala van demonen. En ze, toen Paulus in Athene was, toen dachten ze dat hij weer een demon verkondigde die zij nog niet kenden. Ze waren zeer nieuwsgierig en ze vertelden, nou kom maar op, vertel me eens over die demon. Dat was geen beschuldiging of verdachtmaking. Maar ja, dus, met zoveel goden kan er altijd nog wel eentje bij. En ze hadden daar een sokkel staan in Athene. Ja, er stonden allemaal beelden, maar Paulus die had daar ook in Athene had hij ook nog een beeld gezien. Nee, eigenlijk geen beeld. Hij had alleen een sokkel gezien en er stond onder een inscriptie voor de onbekende God. Ja, daar kon je geen beeld van maken natuurlijk. Hè? Dus dat was gewoon een lege sokkel. Met zo van, excuus, we zijn met al die goden die we hier hebben, zullen we er ongetwijfeld wel één vergeten zijn. Nou, bij deze is daar aan gewijd. Voor de onbekende God. En Paulus zegt, die God die jullie niet kennen, die verkondig ik. Dus hij haakt daar helemaal op aan. Het is mooi zoals hij daar de aansluiting op zoekt en vindt. Maar die leringen van demonen, dat zijn leringen uit heidense religies. Wat Paulus zegt, wat er gaat gebeuren, is als ze afstand gaan nemen van het geloof. Dat komt omdat men overneemt, kopieert uit de religies die daar al zijn. En vandaar ook dat het meer godendom, het polytheïsme, dat wil zeggen niet één god, maar meerdere goden, is via een achterdeur gewoon in het christendom ook geïntroduceerd. Ja, dan kreeg je het was altijd één god, de vader, ja, maar toen werd het meerdere goden. En ook de leer van de onsterfelijke ziel, die heeft men overgenomen. Als een mens sterft, dan gaat hij niet echt dood, maar dan leeft hij op een andere manier voort, wat de hele opstanding feitelijk tot iets zinloos maakt. En ja, over demonisch gesproken, dat is de leer van de eindeloze hellestraf wel hoor. Maar dat zijn allemaal leringen waarin die duidelijk afstand nemen van het gezonde onderwijs dat Paulus gaf. Maar Paulus zegt, dat gaat gebeuren. En dat is inderdaad, deze voorzegging was niet alleen een waarschuwing van misschien kijk uit dat het zo zou gaan. Nee, hij voorzegt, zo zal het gaan. En deal ermee. Dat wil zeggen, wees erop bedacht. En houd daar rekening mee. Zodat je weet, zodat je ook je geen illusies hoeft te maken over de ontwikkelingen. Word daar niet droevig over, of in ieder geval gedesillusioneerd. Nee, je weet het van tevoren. Dat is handig, hè? Tegenvallers, ze zeggen wel eens tegenvallers die ontstaan alleen maar doordat je hoge verwachtingen hebt. Dat wil zeggen, frustratie heeft een, daar heb je een bepaalde mindset voor nodig. Hè? Je kunt alleen maar gefrustreerd raken als je ergens hoge verwachtingen van had, die niet uitkomen. Dan raak je teleurgesteld. Ja, als je van tevoren al geen hoge pet ervan op had, dan ben je veel minder teleurgesteld. Vandaar dat optimisten, dat is een beetje een raar verhaal misschien, vaak zo gefrustreerd eindigen. Ja, als je je hoop en verwachtingen hebt gesteld op mensen en deze wereld en zo, ja, dan zie je van, nou, dan moet je vaak dingen bijstellen. Overigens, ik ben erg optimistisch hoor. Maar dat heeft een andere reden. Ja. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Er zijn aantekeningen bij te maken bij de laatste opmerking die ik maakte. Maar goed. Oké. En nou komen we toch. Ja? Ze doen afstand van het geloof door misleidende leringen. Ja? En leringen van demonen. En dan staat erbij hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe krijg je notabene in de christenheid, in het christendom, als godsdienst, als stelsel, hoe krijg je het voor elkaar om zulke dwaalgeesten, leringen van demonen binnen te loodsen? Nou, zegt Paulus, dat gebeurt door, of eigenlijk zegt hij in, hypocrisie van valse woorden. Of de NBG-vertaling zegt huichelarij, maar hypocriet is hetzelfde als huichelen. Of huichelaar. huichelarij. En dat is een heel interessant woord. Want het Griekse woord voor hypocrisie, dat betekende in de Griekse taal gewoon toneelspel. Dus het was, ja, natuurlijk, het hangt af van de context. Maar op zich is het dus niet eens een negatief woord. Een hypocriet, dat was een toneelspeler. Ja. Je gedacht zijn, kijk het maar eens na in de Bijbel, in de concordantie. Dan zul je zien dat het vooral ook negatief is. Zoals wij dat trouwens ook vaak negatief bedoelen. Hè? Hij speelt toneel. Hij doet alsof. Het is allemaal schone schijn. En over het algemeen, als wij zeggen hypocriet, dan bedoelen we dat echt negatief. Dat is geen compliment als je zegt van jij bent een huichelaar of een hypocriet. En die hypocrisie van valse woorden. Niet van leugensprekers, zoals de NBG en Statenvertaling zeggen, maar het zijn valse woorden. Pseudo, leugenachtig, logon, woorden. Woorden die de leugen maskeren. Dat is wat je. Dat is, als je iets. Als je een leugen wil introduceren, dan moet je dat. Dan moet je daar natuurlijk een. Dan moet je dat mooi laten maken. Hè? Dan moet je dat wit pleisteren. Witwassen zeggen ze dan. Dat is weer een andere term. We moeten het in ieder geval mooi laten lijken. En je geeft er een andere term voor. Dat is ook heel. In de communicatie spreken ze dan over frame. Hè? In de hele nieuws. Doet niet anders dan iets op een bepaalde manier verkopen. Hè? En dan kun je het gewoon een. Ja, dan heb je een modderschuit. Ja, maar als je er een mooie vlag op zet, dan heb je een vlag op een modderschuit. Dan lijkt het heel wat. Ja, maar wat je ondertussen.
Aannemelijk maakt.
Hè?
Aannemelijk.
Ja, je maakt het aannemelijk. En zo op die manier breng je het bij de mensen. En dan je kunt van alles op deze manier gewoon verkopen. En dat zijn dus. Woorden, die pseudologon, dat zijn woorden die de leugen maskeren. En nou kom ik eventjes op nog wat meer specifiek op dat woordje hypocrisie. Ik zei al, hypocrisie is dus eigenlijk gewoon toneel. Maar dat kun je dus op verschillende manieren brengen en verschillende betekenissen hebben. Kijk, je kunt iets bewust voorwenden. Hè? Feinzen zeggen we dan. Hij feinst. Hij doet, hij wekt de schijn op, zus, maar het is zo. En dat kan trouwens ook nog heel onschuldig zijn. Sterker nog, dat is vaak onschuldig, want dan spreken we over toneelspel. De bedrogene, tussen aanhalingstekens, die stemt namelijk op voorhand al in met het bedrog. Als u naar het theater gaat, naar een toneelstuk, of u zet de televisie aan en u kijkt naar een film. Dat is gewoon een toneelstuk hoor. Dat zijn allemaal mensen die een rol spelen. Terwijl dat helemaal niet de figuren zijn in het echte leven. Ja, dat moet je kunnen. Maar dan ben je dus dan word je betaald eigenlijk om te bedriegen. Ik begrijp eigenlijk ook wel een beetje. Ik heb zelf een reformatorische achtergrond. En in die wereld moest men in het algemeen niets hebben van toneel. Van theater sowieso niet. En trouwens van de bioscoop al even min. Nog erger, geloof ik. Maar de afkeer van. Net zo goed wat Art zei. Van, je hebt als gelovig heb je een bepaalde afkeer van kunstmatigheid. Omdat je gelooft juist in het origineel. In een God die we niet kunnen verbeteren of zo. En zo heb je ook een natuurlijke afkeer van toneel. Van schijn. Maar goed. Als je het van tevoren weet, dan is het een spel. Ik bedoel dan, ik zeg niet, als ik naar een speelfilm kijk, dan voel ik me niet bedrogen omdat iemand zich voordoet dat hij dat zo heet of dat is, terwijl die helemaal niet zo heet en dat is. Nee, dat is gewoon part of the deal. Hè? Dat hoort er gewoon bij. En zo ga je naar het theater, de bioscoop. Dus dat is toneelspel. Dat is. Maar dan weet zowel degene die bedriegt als degene die bedrogen wordt, die weten, dit is bedrog, oké, prima. Daar kun je hele leuke avonden mee beleven, toch? Niet waar, Petra? Ja. Ja. Goed. Ja, gisteravond hebben we nog een leuke speelfilm gekeken vandaag.
Ik snap dat je wil vermaakt worden.
Je wil vermaakt worden, precies, ja. Maar er is ook zoiets als, en nou komen we bij dat waar we het over hadden, doelbewust bedrog. En bijvoorbeeld als je in Matteüs 23 leest, daar lees je een hele vlammende reden die de Heer Jezus houdt tegen de leiders, de godsdienstige leiders van zijn dagen. En dat is het zevenvoudig wee over de huigelaars. Gij, wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij witgepleisterde graven. Heb je over hypocrisie gezegd? Gij huigelaar. 7 keer gebruikt hij daar het woord huigelaar. Hypocriet. Weet je, en dan hij vlijmscherp en ook heel concreet wijst hij aan hoe hypocriet het is zoals men zich verkoopt. Met een stalen gezicht, hè, een heel vroom gezicht. Eigenlijk eigenaardig, hè? Godsdienstigheid heeft in het algemeen, gewoon ook seculier, hè, in de wereld, de reputatie van hypocrisie. Ja, mensen buiten de kerk begrijpen dat veel beter dan in de kerk. Ja, in de kerk ben ik gewoon heel breed. Want daar, dat, ja, weet je wel, met een vroom gezicht voorin in de kerk zitten, weet je wel, dat zijn over die uitdrukkingen. En een bepaalde schijn ophouden. Van dat je, oh nee, dat doen wij soort mensen niet. Dat soort termen. En ondertussen, u kent de uitdrukking, de kat in de donker knijpen. Ja. Maar gij huigelaars. En Paulus en de Heer Jezus, die zegt het ook heel concreet. Het gaat dan trouwens over de leiders van het volk. De godsdienstige leiders, die dus heel duidelijk... Hij heeft het nog niet eens dus trouwens over dat wat ze leren, maar over hun gedrag. De wijze waarop ze zich opstellen en zich voordoen, voorwenden. Ja, vandaar dat het zo genoemd wordt. Dus dat is, het is weliswaar, het is heel bewust iets voorwenden, hypocriet. Maar het kan een spel zijn, het kan ook heel bedrog zijn. En dan is het echt het meest kwalijke wat je kunt bedenken. Je kunt ook iets onbewust voorwenden. En dan betekent dat je een rol speelt zonder dat je dit beseft. En ook dat kan je weer uitsplitsen, want dat kan 2 varianten. Je kan jezelf misleiden. Dan kan je kan bijvoorbeeld, maar dat is haast psychiatrisch, hè, dan heb je een waandenkbeeld. Dan denk je dat je, ik noem maar wat, dat je Napoleon bent. Hè. Of je bent een man en je denkt dat je... Oh, nee, je mag niet zeggen natuurlijk. Over identiteit. Oh. Er is tegenwoordig heel veel om te doen. Maar dat is een waandenkbeeld. Je denkt dat je iets bent. En je probeert het ook zo te verkopen. En je gelooft er ook stellig in. Nou, dan misleid je dus jezelf. En dat kan echt ernstige psychiatrische vormen aannemen. Maar dat is zelfmisleiding. Je wendt dus iets voor, maar je gelooft er zelf in. In dit geval, men is onbewust, maar je kan ook door anderen misleid zijn. Dat wil zeggen, je denkt dat je iets bent, niet zozeer omdat jij zelf op die gedachte bent gekomen, maar doordat een ander jou dat wijs maakt. En daarover wil ik graag nog wat meer vertellen. Want dat is namelijk precies... wat er gebeurd is in de christenheid. Want ik vraag zich misschien af, hoezo die hypocrisie? Wat ik u wil vertellen, is dat de christenheid en masse, gewoon mainstream, het grote geheel, in een rollenspel is vervallen. En ik zal u vertellen hoe dat ook is gegaan. Kijk, in de 4e eeuw, toen had je een Romeinse keizer, Constantijn, en die werd bekeerd, tussen aanhalingstekens. En die maakten het Romeinse Rijk ineens christelijk. Hij kerstende, of hij christianiseerde, hij verchristelijkte, zo u wilt, het Rijk. En zo werd het christendom eigenlijk van een vervolgde minderheid ineens de staatsgodsdienst. En leidend en heersend. En het was zelfs zo, je moest christen zijn. En er werden in oorlogen, werd een hele een volk werd in de ene kant in de rivier gedreven. En aan de andere kant kwamen ze er als gedoopte christenen uit. Zo ging dat echt, hè. Hij doopte hele volkstammen gewoon door ze in de ene kant van de rivier erin te jagen. En aan de andere kant kwamen ze er gedoopt uit. En zo kreeg je een heel christelijk volk. Ja. Dat gebeurde trouwens allemaal, om eventjes een idee te hebben. Zoom ik in op die tijdbalk. Je hebt dus in het jaar 273, werd die Constantijn de Grote geboren. En daartussen in zijn leven heeft hij trouwens ook het concilie van Nicea bij elkaar geroepen in 325. En hij was ook de voorzitter. Moet je nagaan, hij was de staat. Het was een staatsgodsdienst. Het was dus een vergadering bijeengeroepen door de keizer. De keizer bepaalde dat. Die had ook de agenda voorgeschreven. En hij kon die verdeeldheid in het Rijk ook niet verdragen. En hij wilde dat. Het moest allemaal per decreet worden opgelost. En nou, hij had een aantal items. En dat hebben ze allemaal gewoon gedaan. En de keizer was daar de leider. Dan weet je op voorhand al dat wat er daar ook besloten wordt, het is fout. Ik bedoel, als je bijbels denkt. Dat een keizer gaat bepalen wat er geleerd moet worden. En dat dan, toen werden daar de leiders van, waren bisschoppen. Er was al zoveel mis eigenlijk. Maar toen werd dus besloten, in een belijdenis. De orthodoxie ontstond toen ook. En toen werd dat bepaald door Constantijn. En toen kreeg je later had je de grote kerkvader Augustinus. Je krijgt een beetje een idee ook, zeg maar, hoe je dat dan in de tijd moet plaatsen. Dat was dus nog na het concilie van Nicea. En Constantijn heeft daar ook op gereflecteerd, op wat er is gebeurd. Ineens was het Romeinse Rijk christelijk geworden. En wat Augustinus heeft gedaan als theoloog, als kerkvader, heeft buitengewoon veel geschreven. En die heeft dat uitgelegd. En toen kreeg je een hele grote shift, zeg maar, in het christendom. En de christianisering, of de kerstening. Kerst komt van Christus, hè, christianiseren. De christianisering van het Romeinse Rijk werd, dat was ook de uitleg van Augustinus, de vervulling van het duizendjarig Rijk. En je moet je voorstellen hoe dat gegaan is. Al van een verdrukte minderheid was het christendom nu leidend. Ze waren heersend. De keizer was nota bene zelf christen. En de gedachte dat toen al het duizendjarig rijk was begonnen. Ja, die was heel aannemelijk. Was zo aannemelijk. Augustinus heeft dat ook uiteengezet. Altijd had men de gedachte dat die duizend jaar, dat is na de wederkomst van Christus. Maar nee, dat werd toen veranderd. En wat ook heel duidelijk, ook door Augustinus eigenlijk vooral is verwoord, is het etnische Israël, dat wil zeggen het volk van Israël, het Joodse volk, zo u wilt, dat werd vervangen door de kerk. Alles wat eigenlijk de Bijbel zegt over Israël, dat is niet Israël, dat is de kerk. Vandaar ook dat in Nicea, het is logisch natuurlijk dat als jij zegt van het Joodse volk, Israël, heeft afgedaan en wij zijn dat nu, dan heb je eigenlijk dus ook geen ruimte meer voor Israël. Want eigenlijk, dat wat zij claimen te zijn, dat ben jij. Dus moet je het afpakken. En vandaar ook dat je in Nicea werd ook gezegd van, toen de paasdatum werd bepaald, dat mag nooit samenvallen met Pesach. Mag niet. Heel duidelijk werd dat toen ook zo besloten. Waarom? Omdat men het was heel antisemitisch. Theologisch antisemitisch. Waarom? In hun theologie was geen plaats meer voor de Jood, voor Israël, voor het volk. En dat God nog een geweldige toekomst voor dat volk gereserveerd. Nee, dat was helemaal geen plaats. Dat zijn wij. Wij, de kerk, het instituut. Dus het etnisch Israël werd vervangen door de kerk. Het duizendjarig rijk waarin de kerk, waar Israël zou regeren over de volkerenwereld. Ja, maar wij zijn dat nu. Wij zijn de kerk. En toen, Jeruzalem. Het heeft allerlei implicaties, allerlei gevolgen. Jeruzalem werd Rome, of, nou ja, dat was nog wel een kwestie apart, of was dat het nieuwe Rome, Nova Roma, dat werd dus Constantinopel. Dat is wat tegenwoordig Istanbul heet. Dan gaat het nou even, het gaat mij nou niet om over die kwestie van wat is nou Rome. Maar het hele idee, de heilige stad, er is een heilige stad van waaruit geregeerd wordt. Ja, kerkelijk, maar ook gewoon staatkundig. Ja, dat is dus Rome, hè, zoals dat ooit Jeruzalem was. Alles wordt gekopieerd. En dat is wat ik dus eigenlijk wil vertellen. Wat er gebeurd is, en met name, en dat is, heeft echt vaste vorm gekregen in, ja, vanaf Nicea en vooral vanaf de kerkvader Augustinus. Dat het idee van het imiteren van Israël. Het na, want dat is wat je doet, hè. Als je een rollenspel speelt, dan denk je, bewust of onbewust, dat jij de ander bent. En dan ga je dus doen wat de ander doet. Dat is heel lastig. Als je probeert een ander te wezen. Ja, dan moet je echt voor geleerd hebben. Een acteursopleiding, dat is echt een vak, hoor. Om gewoon stelselmatig dat goed te doen. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Als de kerk denkt, wij zijn Israël. Dan betekent dus, alles van Israël gaan wij dus naboots imiteren. Simuleren, heet dat dan ook. En ik ga nu een heel aantal voorbeelden geven. Waarin je die nabootsing inderdaad terugziet. Het nabootsen van een geestelijke stand. De priesters. Israël had een... Ja, er waren de stammen van Israël. Dat was het volk. En er was één stam waaruit de levieten en waaruit de priesters werden gerecruiteerd. Huis van Aaron, maar een priesterlijke stand, hè? De klerus, hè, heet dat. Dat wil zeggen de geestelijke stand, de geestelijken en dan tegenover het volk, de leken. Leken komt van Laos, betekent volk. En er was een hele strikte scheiding, zoals het in Israël ook was. Werd gewoon geïntroduceerd. Ik bedoel, het heeft niets te maken met het onderwijs wat Paulus had gegeven over de Ecclesia. Waarin er maar één hoofd is en waarbij allen broeders en zussen zijn. Nee, maar er kwam een geestelijke stand met een tegenstelling. Ook met de bijbehorende ambtsgewaarden. En het is allemaal imitatie. In feite, als je daarnaar kijkt, is het gewoon een toneelspeelstuk, hoor. Dat is eigenlijk wat ik ook zeg. Het is een toneelstuk. En men weet dat niet. Men denkt dat dat zo hoort. Maar als je kijkt naar... Je ziet daar zo'n... Ja, nou, over die vissenbek, daar hebben we het nu verder niet over. Want dat is... Dan moet ik het over Dagon gaan hebben. Heb ik ooit wel eens een keer gedaan. Maar... Nou ja, dan heb je zo'n geestelijke stand. Met al die ambtsgewaden. Met die gewaden. Zoals een priester en een hogepriester. Ook een apart gewaad had. Waarin die ze heel duidelijk waren gescheiden of onderscheiden van het volk. Dus maar het is imitatie, hè? Dit. Je doet alsof je Israël bent met een priesterschap, maar dat is het niet. En je kreeg ook een nabootsing van rituelen, hè, met de kenmerkende elementen is, hè, de sacramenten, zo wordt dat in de kerkelijke sfeer dan genoemd, genademiddelen. Over het aantal, daar is erg veel discussie over, de Roomsers zeggen, die zeggen dat er 7 zijn. Protestanten hebben het er over 2. Maar een grote nadruk op rituelen. Een vorm. Iets voor het oog. Wat je ziet. Maar dat mag ook dan uitsluiten. Die sacramenten. Die rituelen uitgeoefend worden. Zoals dat in Israël ook het geval was. Door de priesters natuurlijk. Hè, door de geestelijke stand. En ook bijvoorbeeld de boetedoening. Hè, de biecht. En trouwens een hele... Ja, met name de Rooms-Katholieke Kerk is heel erg geritualiseerd. Net als de Grieks-Orthodoxe, de Protestanten, de Calvinisten wat minder. Maar toch. En dan, ook dan is het de priester die jou dan ook vergeving kan schenken. Maar het is imitatie. En wat in Israël een gerechtvaardigde plaats van Gods wegen had, heeft men gekopieerd, overgenomen. Maar het is nep. Ja, het is gewoon een toneel. Men heeft ook de besnijdenis nagebald. Hoe gaan ze dat in hemelsnaam nou doen? Nou, dat is heel simpel. Het is een kerkelijk leerstuk en de doopformulier zegt: in de plaats van de besnijdenis is de doop gekomen. Zo staat, het is een letterlijk citaat, hè? Zo uit de doopformulier. Dus zoals Israël haar kindertjes, haar jongetjes besneed, zo, nou ja, in dit geval is het dan niet beperkt meer tot alleen jongetjes, maar elk kind wordt dan gedoopt. Maar waarop wordt dat? Het gaat mij nou even niet om de doop, het gaat mij om het hele idee dat men zingt dan ook, ik weet het alles van, men zingt bij zo'n gelegenheid op Psalm 105, vers 5, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Het front met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Ik weet het nog heel goed hoor, vind ik zelf eigenlijk. Hoewel het al zo lang geleden is, ja, dat ik het zo zong. Het is een prachtige psalm overigens, daar niet van. Maar als jij dus denkt dat dat verbond met Abraham en dat de instelling van de besnijdenis, dat voor het nageslacht van Abraham, dat wij dat kopiëren, nabootsen, dan ben je puur met toneelspel bezig. Anders niet. Wat ik nu zei over de doop, is in plaats van de besnijdenis gekomen, men heeft ook de Sabbat gekopieerd. Elke zondag wordt, zeker in ons Calvinistisch Nederland, wordt de wet gerezen. En dan zeggen: gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Daarom zult gij geen arbeid. En elk gewoon kerkmens die dus in de kerk zit, die denkt, en zo wordt het ook geleerd, dat is de zondag. Dat wat over de Sabbat gaat. Je hebt ook de eerbiediging van de Sabbat. Daarmee bedoelt men niet dat je de Shabbat viert. Nee, een dag later. Het is ook zo. Als het nou nog gewoon echt overgenomen was. Zoals trouwens tegenwoordig met name gepromoot wordt door Messiaans beleid. Nee, door van dat soort Messiaanse groepen. Daar zit iets nog. In ieder geval, ik ben daar niet van, bepaald niet. Maar het is in ieder geval origineler. Die houden in ieder geval de rituelen, de vorm in stand. Die zeggen: nee, de Sabbat is de Sabbat. En daar moet je niet de zondag van maken. Maar het is dus, het is ook, ja, eigenlijk je op een kilometer afstand ruik je al dat het bedrog is. Ik bedoel, het loutere feit dat je de zondag verkoopt als zijnde een Sabbat. Ja, maar er zijn velen die dat echt zo denken. Ik bedoel, ik zie nu allemaal verbaasde gezichten van hoe komen ze erbij? Ja, dat komt dat u inmiddels wellicht beter weet. Maar zo wordt het verteld. De meeste mensen denken dat echt. Ik herinner mij nog een gesprek met een collega van Petra. Die was een theoloog. En die was echt verbaasd toen ik zei: ja, maar de Sabbat is wel wat anders dan de zondag. Hij was verbaasd dat ik dat kon beweren. Huh? Ja, dan geloof je dus echt daarin. Dan zie je ook dus dat dit maar niet zomaar hypocrisie is. Maar het is wel toneelspel. Dat wel. Ja, en de zondag kwam dus in plaats van de Shabbat. Ook niet alleen de Shabbat, maar ook de hoogtijden in het algemeen werden gekopieerd. Dus oké, de wekelijks in zin, dus de Shabbat. Maar ook allerlei hoogtijden die op Israëls kalender stonden. De hoogtijden des Heren, aan God en aan het volk waren gegeven. Ja, die werden gekerstend. En in feite, die kerstening is eigenlijk, dat is een vorm van judaïseren. Men verjoodst de boel, maar op een bepaalde manier. Namelijk door een christelijk tintje aan te geven. En Chanukah werd kerst. En dan heb je de Pesach, dat werd Pasen dus. Maar het is kopie, hè? Het is echt een valse kopie ook. En trouwens nog datering en qua bepaling van wanneer is het zelfs antisemitisch, durf ik te zeggen. En het Wekenfeest, dat werd Pinkster, eigenlijk is dus dat het hetzelfde, maar dat is allemaal gewoon overgenomen. En ik denk zo, maar weet ik niet helemaal zeker. Je hebt ook bijvoorbeeld in, met name in de protestantse of de calvinistische kerk, heb je de dankdag voor gewas en arbeid. Maar dat is eigenlijk een, ook weer een aftreksel of een kopie van dankdag voor gewas. Het loofhuttenfeest, waarin ook nadat de oogst was ingezameld, werd dat dankbaar gevierd. En dan heb ik het nog niet eens over allerlei vormen die dan weer passen bij die dagen en bij die hoogtijden. Maar het is gekopieerd, het is nagebootst. En in de Ecclesia, ja, daar tellen hoogtijdagen voor de blijmoedigen. Dat stond trouwens al in Spreuken, is het elke dag feest. En wij leven altijd in die nieuwe schepping. Er zijn geen speciale dagen of wij eren alle dagen. Ja, er zijn niet. Die kalender van Israël is niet voor ons bedoeld of zo. Dat is het hele idee. Maar goed, als je denkt dat je Israël bent, dan neem je dat dus over. En als je dat niet gaat, dan geef je daar een bepaalde slinger aan. Dan kersten je het, dan christianiseer je het. Maar ook dat geldt ook voor de Israëls liturgie. Met de wetslezing. Elke zondag wordt bijvoorbeeld de woorden gelezen. Ik ben de Heer, uw God, die uit de uit het diensthuis Egypte. Ja, uit het diensthuis uitgeleid heeft. Ja. En. Dus ja, dat wordt gezegd aan Israël, maar zij zijn Israël. En Fons Jansen die zei. Mag ik hem zeggen? Oké, dat is een conferencier. Een heel aantal van u zullen misschien de naam niet eens meer kennen, maar dat was een conferencier. Die maakte vuil godsdienstige grapjes en die zei van. De dominee riep. Om 10:00 zondagsmorgens, we zijn bevrijd. Maar pas om 11:30 werden wij uit het diensthuis uitgeleid. Ja. Die Fons had er wel verstand van. Maar de wetslezing. Maar wat dacht u van hoe elke kerkdienst, in ieder geval voor de protestantse kerk, wordt afgesloten met de hoge priesterlijke zegen. Die alleen trouwens de hoge priester mocht uitspreken, nummer 6. De Heere zegen u, behoede u, de Heere doet zijn aangezicht over uw lichten, geef u vrede. Nou ja, die frase mag trouwens ook alleen de dominee doen, de geestelijke stand. Het opheffen van de handen, dat mag niet zomaar een gewoon kerklid doen. Nee, dat is bestemd voor een geestelijke stand. En dat heeft men dus ook overgenomen. En van een heleboel van die dingen zou je op zich nog kunnen zeggen van, nou ja, er is wel wat voor te zeggen. Het is een prachtige zegen toch. En over de wet daar kunnen we er toch veel uit leren. En het is toch geweldig om God te danken voor de oogst die je binnen... Jawel, maar dit is, maakt deel uit van een heel... Het concept is nabootsing van Israël. En dat maakt het vals. En zelfs trouwens, dat alleen maar, men zingt uit de bundel van Israël eigenlijk. En begrijp me goed, ook hiervan geldt weer de psalmen, geweldig boek natuurlijk. Boeken, trouwens, 5 boeken, van allemaal liederen, en waren zo profetisch. Maar het is niet, de waarheden die wij kennen, worden daarin niet uitgedrukt. Dus ook dat is het loutere feit dat men inderdaad... daar zo mee bezig is, is ook weer typisch dat nabootsen, zelfs ook van Israëls hele liturgie, een eredienst. Nou, hier kan ik vrij kort over zijn, maar zelfs de kerkbouw, de hele architectuur van een kerk, is ook in feite nabootsing, namelijk van de tempel. Zo worden trouwens kerkgebouwen heel dikwijls genoemd, tempels. Het moet vooral mooi zijn, zoals de tempel van Salomo prachtig en fraai was. Maar ook de vormen, uiterlijke praal. Dat is een heel verhaal hoe de architectuur van kerken weer terug te brengen is inderdaad tot de tempelbouw. Trouwens ook weer met plekken die exclusief toegankelijk zijn voor de priester. Dat is dan vooral voor de Rooms-Katholieken en andere orthodoxe kerken. Daar mag alleen de priester komen. En ook trouwens met een altaar. Wat dacht je daarvan? De voorhof. Ook dat zijn allemaal begrippen die in de kerkelijke architectuur een grote rol spelen. 2 zuilen. Nou, je zou zelfs kunnen zeggen dat in de familie Pieten dat ook zelfs nagebootst is bij de twee jongens. En die heten inderdaad Boas en Jachin. En, maar het loutere feit dat de kerken deze structuur hebben met die twee zuilen aan de voorkant. Dat idee is in feite de weerspiegeling van het idee van dit is eigenlijk een tempel. En trouwens, ik kan me nog heel goed herinneren hoe ook in de Calvinistische kerken, hoe de kerk iets sacraals heeft. Dat was er iets geheiligs. En ik weet wel dat daar bijvoorbeeld als daar een bazar gehouden werd, dat mocht eigenlijk niet zomaar in de kerk gebeuren. Want ja, dat is toch wel een heilige plek. Dus dat hele idee van dat het toch de tempel is, ja, dat zit er gewoon ingebakken. Maar het is allemaal kopieergedrag, hè? Het is rollenspel. Nou, dit wordt best wel groots, hè? Maar de nabootsing van Israëls politieke en militaire rol. Ik bedoel eigenlijk, ik heb het nou niet over wat er nu gebeurt in Israël. Maar ik heb het over zoals dat ging in de dagen van de Bijbelse dagen. Dat Israël een dominante rol speelde in de volkerenwereld. Denk aan David en vanuit Jeruzalem. Hoe de volkeren werden onderworpen, maar ook hoe eigenlijk kerk en staat verenigd waren. En hoe er heilige oorlogen werden gevoerd. De oorlogen des Heren, de oorlogen van Yahweh. Ja, voor Israël was dat inderdaad reëel. Maar op het moment dat de kerk dat ging kopiëren, ja, dat wordt het echt heel onheilig hoor. En er zijn zoveel heilige oorlogen gevoerd. Dit zijn de kruisvaders, weet je wel, met de vlag van het kruis. En dan gingen ze ook naar Jeruzalem om Jeruzalem te bevrijden, ooit. Toen ze dachten trouwens dat de 1000 jaren voorbij waren. Dat is echt, hè? Het loutere feit dat men zo rond de millenniumwisseling, de eerste millenniumwisseling, dat men toen naar Palestina wilde en Jeruzalem wilde bevrijden, had te maken met de gedachte dat het je 1000-jarig rijk voorbij was. En toen zou het gaan gebeuren. Ja, men dacht toen namelijk dat het 1000-jarig rijk 1000 jaar zou duren. Wat een vrij logische gedachte toch is. Hè? Maar, dat is dus heel. Daaraan zie je trouwens ook dat je met imitatiegedrag altijd door de mand valt, uiteindelijk. Zij dachten dat het 1000-jarig rijk voorbij was. En toen dat toch niet bleek, toen heeft men vervolgens de leer aangepast. En gezegd, nou, 1000-jarig rijk, het getal 1000 is gewoon symbolisch. Dat moet je gewoon zien als een lange periode. Ja, zo. En zo is de gedachte van we leven in het 1000-jarig rijk gewoon intact gebleven. Alleen de 1000-jarigen zijn geen 1000 jaren meer. Dus zie je hoe geniepig dat doorwerkt. Ja, er zijn vele heilige oorlogen gevoerd, hoor. Allemaal in de naam van Christus. Maar hoe onheilig was het? Het geeft ook wel weer aan hoe zeer men daarin ook, ja, wat de enorme ernst ervan is en de kwalijk, de fatale gevolgen ervan als je met dit soort nabootsgedrag, imitatiegedrag bezig bent. En hoe je volledig ontspoord raakt. Wat dacht u hiervan? Dus de negende, de nabootsing van Israël. Men dacht, als je Israël bent, dan hebben wij dus ook de roeping die Israël had. En de roeping van Israël is toch vrij evident. Is dat via dat volk Gods koninkrijk hier op aarde gevestigd zou gaan worden. Dat is wat de kerk ook dacht. En vooral ja, sinds dagen van Constantijn en de theologie van Augustinus kon dat allemaal zo worden gebracht. En nog steeds zitten we met die erfenis. En alle volkeren zullen worden gemaakt tot discipelen. Ja, maar dat gaat God doen via het volk van Israël. Hè? En men dacht dus dat de kerk het bruggenhoofd is om de wereld te veroveren. Ja, over dit laatste punt is nog veel meer te zeggen. Ik wil het hier even bij laten. Het gaat mij puur om het punt van die nabootsing. En dan kom ik bij het laatste punt. En dat is, ja, en daarmee wil ik ook afsluiten. Want de nabootsing van Israël is een ontkenning van Israël. zei zoiets al even eerder. Namelijk op het moment dat ik zeg van... Ik ben jij, ik ben jou. Hoe zeg je dat? Dat betekent dus dat jij geen recht van bestaan meer hebt. Dus jij moet genegeerd worden, ontkend worden of in het ergste geval uitgeroeid worden. Want er is geen plaats voor jou, want ik ben dat. Dus dit imitatiegedrag, stel je voor jij denkt dat je Napoleon bent en je komt het echte Napoleon tegen. Ja. Nou, dat kan ook heel verhelderend zijn. Misschien dat je illusie dan ineens... dat je de ogen dan open gaan. Nou, Napoleon kom je nou niet zo gauw meer tegen. Maar dat is, het niet alleen, dat is niet alleen het kwalijke. Het is niet alleen maar diefstal. Het afpakken van de identiteit en de rol van de ander. Het is ook... dat je dus niet eens begrijpt wie je zelf bent. Voelt u die? Die is net zo belangrijk eigenlijk. Het is niet alleen maar dus dat je iets van de ander afpakt, maar je maakt jezelf iets wijs wat je niet bent. God heeft een andere bestemming. En dat is het hele verhaal met die nabootsing van Israël. Dat hele rollenspel, dat toneelstukje, dat kerkje spelen. Nou, eigenlijk Israël spelen. Dat hele idee, dat komt, men heeft totaal geen idee van de roeping en ook van de bestemming van de Ecclesia die God zich vandaag verzamelt, het lichaam van Christus. Op het moment dat je dat zou weten, als je dat weet wat het verschil is, maar als je denkt de kerk is Israël, ja, dan heb je daar totaal geen sjoegen van, dat begrijp je niet. Dus het miskent ook je eigen identiteit. Het is zo belangrijk te weten wie je bent. Ja, dat geldt persoonlijk. Maar in het algemeen. Wie ben je? Wie ben ik eigenlijk? Ja. Who am I? Ja, dat is de grote vraag. In feite is de kerk in een identiteitscrisis. Om zo te zeggen. Ze heeft geen idee van wie ze is. En ze kopieert dat van een ander. En ze weet niet... en ze miskent wie ze zelf van Gods wegen is. En dat de Ecclesia, dat lichaam van Christus, een hemelsvolk is. En die aan wie alle geestelijke zegeningen zijn gegeven. Ja, nee, ze zijn aards. Het is allemaal zichtbaar. Het moet ook, dat is trouwens ook wel zo handig bij een toneelstuk. Hè? Dat is echt zo. Ja, de waarheid die wij kennen. Ik bedoel, dat wat God zegt over wat wij in Christus hebben, dat zijn geestelijke dingen, dat is hemels. Ja, probeer dat maar eens in een toneelstukje duidelijk te maken. Er is niks te zien. Het is heel saai ook. Geen rituelen, geen mooie uiterlijke... Nou ja, we zitten hier in een prachtig zaaltje, daar niet van. Maar ik bedoel, dat is geen kathedraal, hè. Geen rituelen, geen mooie ambtsgewaarden, geen mooie gebrandschilderde ramen... ik wou zeggen geen mooie muziek, maar prachtige muziek. Maar snapt u, het hele idee dat je via de zintuigen de mensen aanspreekt. Nee, wij hebben niks voor het oog. Geloof is uit het horen. Er valt heel veel te horen. Maar te zien valt er nu niks. Dat is een tegenvaller. En dat is vooral heel lastig als je een toneelstukje wil spelen. En daarom... Ja, dat was ook een reden waarom dat toneelspel wordt opgevoerd. Geen rituelen. En alles, en dat is het laatste. Alles is nu ook verborgen. En namelijk in Christus. En niet zo lang geleden hebben we het daarover gehad. Ons leven. Hè, in die gedaan met Christus opgewekt zijt. Zoek dingen die boven zijn. Waar Christus is. Want uw leven is met Christus verborgen in God. Totdat. Ja. En die dag is ook nabij. Maar ik hoop dat ik u hiermee iets duidelijk heb gemaakt. Hoe concreet en hoe reëel. En ook hoe gevaarlijk en fataal zelfs. Dat hele rollenspel is. Wat de kerk, de christenheid in het algemeen 20 eeuwen heeft gedaan. Nou. Daar wilde ik voor...